and there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. It seems that I'm hopeless. You say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers. Je vindt Popeye Velvet Music aan de Boterstraat in Alkmaar. Minder tijd? Dan sturen we het graag naar je toe. En zoek je iets speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
Annette Schut met het NOS-journaal. Tot 2030 heeft de politie in Oost-Nederland een groot tekort aan medewerkers, blijkt uit een prognose. De eenheid waar Overijssel en Gelderland onder vallen kampt al jaren met tekorten, vooral bij de recherche, meldt RTV Oost. Volgens de politie is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Wel zien ze een trend dat mensen steeds minder lang bij één werkgever blijven. Het personeelstekort is volgens de prognose pas na 2030 opgelost. Israël was van plan om de Iraanse leider Khamenei te doden tijdens de 12 dagen oorlog met Iran. Defensieminister Katz heeft dat gezegd tegen een Israëlische tv-zender. Volgens Katz was er geen gelegenheid om het moordplan uit te voeren, omdat Khamenei zich had verstopt in een bunker. Tijdens de oorlog meldden media al dat Israël plannen had om de Ayatollah uit te schakelen, maar dat president Trump dat zou hebben tegengehouden. Nu er een staakt het vuren geldt, is Israël volgens Katz niet meer op zoek naar Khamenei. Maar de Israëlische minister adviseert hem wel om in een bunker te blijven. De overheid wil 70 miljoen euro steken in een AI-fabriek in Groningen. Als Europa er groen licht voor geeft en er ook 70 miljoen in steekt, kan de fabriek gebouwd worden. In die fabriek komt een AI-expertisecentrum. Het wordt een plek waar bedrijven, instellingen en overheden met AI aan de slag kunnen. Apple laat appmakers nu toe om hun klanten te wijzen op andere plekken waar ze hun app kunnen downloaden buiten de officiële App Store. Hiermee hoopt Apple een nieuwe boete van de Europese Commissie te voorkomen. Ook gaan de percentages die ontwikkelaars aan Apple moeten betalen voor verkopen in de App Store flink omlaag. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten en geleidelijk breekt de zon ook door. Het wordt maximaal een graad of 20 in het noorden tot zo'n 25 in het zuiden. Morgen eerst wolken, later zon en dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Bad Hoeverdorp 10 minuten vertraging. En op de A9 ook maar Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart. Doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gasten in de studio vandaag. Ik praat zo meteen met Marjan van Heteren, conservator en curator van Stedelijk Museum Alkmaar. We gaan het hebben over de expositie Verlangen naar Egmond. En nogmaals heel erg blij dat ze in de studio is. We gaan natuurlijk ook luisteren naar muziek. En dat is een zomerse tune. Ja, het is mooi weer natuurlijk, dus dan doen we dat. Watermelon Sugar van Harry Styles.
Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. and it sounds just like a song.
Dat was Watermelon Sugar van Harry Styles. En ik praat met Marjan van Heteren, conservator-curator van het Stedelijk Museum Alkmaar. Welkom Marjan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, fijn dat je naar de studio wilde komen. Het is een drukke dag vandaag, want vandaag is ook de opening van de tentoonstelling. We gaan praten over Verlangen naar Egmond.
Ja.
Ja.
De opening is inderdaad vanavond en vanaf morgen open voor al het publiek.
Ja, ja. Hoe lang ben je al conservator in Alkmaar?
10 jaar.
10 jaar, ja.
Mooi jubileumsfeestje.
Zeker, ja, ja. En Verlangen naar Egmond, want we praten eigenlijk over de Egmondse school. Een stroming in de kunst, hè, kunstgeschiedenis, die niet bij heel veel mensen bekend is.
Nee, dat is eigenlijk ook wel meteen de reden waarom we het hebben aangepakt, dit project. Het is bij heel weinig mensen bekend, omdat er heel weinig sporen van in Nederland en ook weinig sporen in Egmond. Hoewel in Egmond eigenlijk de meeste sporen van heel Nederland te vinden zijn. Dus wij dachten van, we zijn altijd heel erg gefocust op de Bergense school. Maar als stedelijk museum zijn we er voor de hele regio, dus ook voor Egmond. En die boekjes die Peter van den Berg heeft geschreven, die triggerden ons. En toen zijn we onder andere met Peter gaan praten en gaan kijken wat de mogelijkheden waren.
Ja, Peter is dik een half jaar geleden in zijn programma geweest. Dat ging onder andere ook over Hoeve Oversloot.
Overslot.
Overslot, ja, inderdaad. Oost, niet Sloot, maar Slot. Ja, ja. Dus toen kregen we het er ook over, inderdaad. Dus toen kwam deze tentoonstelling voorbij. Het is wel een unieke tentoonstelling wat dat betreft. Net wat je zegt. Ook is het moeilijk om ook de werken van de schilders in Alkmaar te krijgen?
Nou, de meeste werken van deze kunstenaars, en dan hebben we het overwegend over George Hitchcock en Gary Melchers, die zitten niet meer in Nederlandse collecties. Die zitten ook bijna niet in Europese collecties, maar die zijn allemaal weer terug naar Amerika gegaan. En dat betekent dat je een enorme organisatie, transporten, dat soort dingen allemaal moet regelen. En bovendien, Stedelijk Museum Alkmaar is niet het Rijksmuseum. Dus toen wij 2 jaar terug, ik met mijn collega Christy Klinkert, in Amerika on tour gingen om te kijken wat we zouden mogen kunnen lenen. Toen moesten we ook wel echt even uitleggen wat Stedelijk Museum Alkmaar was.
Ja, en kun je kort uitleggen, wat is de Egmondse school? Waar praten we dan over?
Nou, de Egmondse school is een term die ik zelf niet zo heel graag gebruik, moet ik zeggen. Het Egmond was een kunstenaarskolonie. Omstreek 1883-84 zijn er een aantal kunstenaars geweest die Egmond ontdekten. En 2 daarvan, Gary Melchers en George Hitchcock, besloten om zich hier te vestigen. Die lieten een huis bouwen op het Torensduin. En die werkten vanuit dat huisatelier. Vooral in de zomermaanden. En in de wintermaanden gingen ze vaak terug naar Parijs voor de opening van de salon. En om daar andere dingen te doen. En vervolgens kwamen ze in de zomermaanden weer terug naar Egmond om hier inspiratie op te doen voor hun schilderijen. En dat zat in het begin, in het geval van Hitchcock, heel erg op de pinken voor de kust en de boten op het strand. Het uitladen van de vissersvangst. En voor Gary Melchers zat het heel erg direct op de mensen uit Egmond zelf. En die gingen ze vastleggen op doek. Met groot succes. Want in 1984 zijn ze dus hier komen wonen. Dat is ook terug te vinden in de archieven. In 1986 breekt Gary Melchers door met een schilderij. De Preek, dat is een scène die hij aantrof. Hij ging af op het gezang van de mensen in het kerkje van Egmond binnen. En was ontzettend onder de indruk van wat hij zag. En dat heeft hij geschilderd. En dat schilderij is bijna 2 meter breed. Het is echt heel groot.
Ik lees inderdaad 1,59 meter bij 2,19 meter.
Precies.
Ja.
Indrukwekkend.
Ja.
En dat hing hij dus op in Parijs op de Salon. En iedereen was ontzettend onder de indruk. En dat kwam vooral door het verhalende element in het schilderij. Want je ziet de dames die aandachtig naar de predikant luisteren. Je ziet ook 2 mannen. Maar je ziet de predikant zelf niet. En dat triggerde een heleboel mensen. Die vonden dat heel erg intrigerend hoe dat was geschilderd. En een van de jongere dames, die lijkt in slaap gedommeld te zijn. En haar buurvrouw kijkt er heel meewarig aan. Zo van, dit is niks. Dus behalve dat het heel kundig en vaardig en kleurig was geschilderd, was dus ook dat narratieve, dat verhalende element ontzettend belangrijk. En ja, daar sloegen heel veel kunstenaars op aan.
Ja, en we praten over 1883, 1884. Dan zitten we nog in de periode impressionisme.
Dan zitten we in Frankrijk volop in het Franse impressionisme.
Ja, en in Nederland?
Nederland zitten we in het Nederlands impressionisme. Ja. Wat beter bekend is als de Haagse school.
Ja. Ja. Ja, dus dan even om te duiden waar we het over hebben.
Ja, dus dat is wel veel mensen zijn namen als Hendrik Willemsdag en Jacob Maris, Willem Broelos.
Ja.
Heel bekend.
En hoe want is het, kun je wel zeggen, het is echt een impressionistische stijl wat ze gebruikten?
Nee, in de eerste jaren is het vooral heel erg realistisch.
Ja.
En wat zij dus deden was typisch Hollandse onderwerpen. Wat eigenlijk de Haagse school ook voor het voetlicht bracht. Ook Vincent van Gogh's aardappeleters bijvoorbeeld zijn gemaakt in de trant van de Haagse school. Dus donkere kleuren, bruine, grijze. Dus hetzelfde soort thema's namen ze over in hun schilderkunst. Maar met het palet van de Franse impressionisten. Dus veel kleurrijker, veel lichter, veel vrolijker.
Ja, en dat kwam ook waarschijnlijk omdat ze inderdaad in Parijs ook waren, dan in de wintermaanden, en dat meenamen eigenlijk.
Ja, nou, zowel Gary Melchers is op 17-jarige leeftijd door zijn vader, dat was een van oorsprong Duitse beeldhouwer die in Detroit woonde, is die op het schip gezet met nog een jongen uit Detroit, en ze gingen leren aan de academie in Düsseldorf. Na 3 jaar is Gary Melchers naar Parijs gegaan. Wat hij in eerste instantie als jongen niet mocht van zijn ouders, want het was allemaal veel te losbandig daar. En in Parijs heeft hij zowel aan de École des Beaux-Arts als aan Académie Julien gewerkt. En daar heeft hij op een goed moment in 1882 ook George Hitchcock leren kennen. En die had een ander traject gevolgd. Hij was 10 jaar ouder dan Melchers. Hij was al opgeleid als advocaat in Providence, Rhode Island. Daar werkte hij ook als advocaat. En hij besloot op een gegeven moment het roer helemaal om te gooien. Is naar Chicago gegaan, heeft daar een winkeltje geopend en is gaan schilderen, aquarelleren. En op een gegeven moment besluit hij in 1879 om ook naar Europa te gaan. Want dat deden heel veel Amerikaanse kunstenaars destijds. Als je echt kunstenaar wilde worden van naam en faam, dan ging je in Europa voor je opleiding.
Ja, dus men ging dan vanuit Frankrijk naar Nederland. En we kennen eigenlijk wel inderdaad de Haagse school, wat je zegt, maar ook Hotel Spaander, hè, in Volendam, waar veel kunstenaars kwamen.
Ja.
Maar hoe komen ze nou in Egmond terecht? Want wat is er nou zo speciaal in Egmond? En waarom niet bijvoorbeeld Scheveningen of Katwijk of wat dan ook?
Omstreeks 1890 zijn er ongeveer 1500 Amerikaanse kunstenaars in Parijs aan het leren en blijven plakken, zeg maar. Voor de Amerikanen was Nederland een soort walhalla, omdat de Nederlandse oude meesters werden alom gewaardeerd. En die vinden we vandaag de dag ook in alle goede collecties van de Amerikaanse musea. Maar ook de Haagse school was heel erg gezocht, want die werden gezien als een soort tijdgenoten, maar dan ook in de voetsporen van de 17e eeuw. Dus Nederland werd bezocht door al die kunstenaars, Amerikanen, maar ook Fransen, Duitsers. En zij kwamen voor de musea, het Trippenhuis destijds nog. Dat is nu het Rijksmuseum, het Frans Hals Museum. Dat werd door hen bezocht. Daar vinden we ze ook terug in de bezoekersboeken. Ook Melchers en Hitchcock in 1880 en 1883 al. En het was een soort studiereisje aanvankelijk. Dus er kwamen heel veel kunstenaars voor de zomermaanden. En die gingen in de wintermaanden weer terug naar Parijs.
Ja, en dan nog weer de vraag, waarom Egmond?
Ja, Egmond was in die tijd... We hebben wandelingen van Kraandijk.
Ja.
Die heeft opgeschreven over Egmond aan Zee. Schrijft hij dat het een riekend dorp was met doodlopende straatjes. Egmond binnen had geen abdij meer op dat moment. Het was een onbeduidend dorpje. En Egmond aan de Hoef, waar ooit het kasteel had gestaan... was ook niet zoveel meer. Dus de vraag is inderdaad, waarom zijn ze in Egmond... en hoe zijn ze hier aangekomen? Er was bijna geen vervoer.
Nee.
Een paar keer per dag ging er een omnibus vanuit Alkmaar naar Egmond. En die werd ook wel door de reizigers omschreven... als een bottenbreker en een maagbederver. Dus je kon hier moeilijk komen in Egmond. Je kon er niet echt iets beleven. Maar wat er wel was, was rust... Heel veel kunstenaars, zeker rondom die Haagse schoolperiode... gingen werken in Den Haag en Scheveningen en in Katwijk. En heel veel kunstenaars gingen inderdaad naar Volendam. En ik denk dat ze min of meer bij toeval hier terecht zijn gekomen... en genoten van de rust en van het authentieke Holland. En dat ze daarom hier zijn gebleven om te werken. En uiteindelijk hebben we besloten, dus George Hitchcock en Carrie Melchers... om hier een huis echt te kopen.
Ja. We gaan nog even luisteren naar muziek. We gaan naar Someone Loves You, Honey... van June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey van June Lodge en Prins Mohammed. En ik praat met Marjan van Heteren, conservator, curator van het Stedelijk Museum Alkmaar, over de tentoonstelling Verlangen naar Egmond. We hebben het over George Hitchcock en Gary Melchior, zeg je? Ja, hè?
Ja.
Ja. En zijn daarna gebleven? Tot hoe lang hebben ze daar in Egmond gezeten?
Hitchcock is in 1905 vertrokken. Die raakte verwikkeld in een echtscheiding en die besloot Egmond te verlaten. En Gary Melchior is vertrokken vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dus dan hebben ze toch wel 25 jaar gezeten.
Ja.
Ja. En daar kwamen kunstenaars ook naar Egmond toe om daar te schilderen, maar ook om les te krijgen, heb ik begrepen.
Ja, Hitchcock en Melchior kwamen in een gezelschap van andere studenten uit Düsseldorf vooral. Hans Hermann, Heinrich Heimes. En in 1888 besluit Hitchcock om twee mensen mee te nemen vanuit Parijs naar Egmond om ze les te geven. Art classes. En omdat ze zo snel bekendheid kregen, Melchior met de preek en Hitchcock met een prachtig tulpenbollenveld, waren ze een soort high society mensen. Dus in de New York Herald, maar dan de Europese editie, werden hun gangen beschreven. Dus er staat in de krant te lezen dat George Hitchcock voor art's sake leerlingen meeneemt naar Egmond. En het jaar daarop doet hij dat niet, want toen was de wereldtentoonstelling, had hij heel veel werk, was hij moe, want hij zat in het organisatiecomité.
En dan hebben we het over de wereldtentoonstelling in Parijs?
Ja, ja. Diegene van de
Van Eiffel, ja, ja.
Ja, ja. Die, ja. Dus dat jaar neemt hij geen leerlingen mee, maar vanaf 1890 zien we dat hij regelmatig leerlingen meeneemt. Het zijn heel veel Amerikaanse kunstenaars, ook heel veel vrouwelijke kunstenaars. En dan zie je eigenlijk dat Egmond en de Art Summer School heeft van George Hitchcock. En dat de combinatie Hitchcock-Melchior's, de onderwerpen, ze zetten Egmond natuurlijk ook artistiek gezien op de kaart. Dus er zijn steeds meer kunstenaars die ook even komen kijken en werken. En dat even, dat is toch wel vaak weken achter elkaar.
Ja, en dat hebben ze inderdaad volgehouden tot en met dan de Eerste Wereldoorlog.
Nou, in 1905, dan zie je dat, omdat Hitchcock stopt met zijn summer art school, dat een beetje opdroogt.
Ja.
En dan blijven er wel kunstenaars komen, maar iets minder.
Ja. En hoe komt het nou eigenlijk dat we zo weinig weten over deze kunststroming eigenlijk, hè? Of kunstenaarsschool? Ja, hoe noem je het?
Ja, ik noem het gewoon een kunstenaarskolonie.
Ja, toch? Ja.
Net zoals in Laren een kunstenaarskolonie was. In Volendam, ja. Katwijk, Bergen. Maar die ontstond juist in de Eerste Wereldoorlog. Hoe komt dat we zo weinig van weten? Is omdat Melchior en Hitchcock de onderwerpen hier vandaan plukten. De schilderijen uitwerkten vaak in hun ateliers in Parijs in de wintermaanden. Mm-hmm. Daar werden ze tentoongesteld en vanuit daar werden ze ook vaak verkocht. Dus wat ik net al zei, er zijn in Europa, nou in Aberdeen, in Berlijn, in Parijs, kun je wat werken zien. En voor de rest hangt alles in Amerika.
In Amerika,
dus
ja.
Daarom is het hier in Europa en in Nederland bijna niet bekend.
Ja, en wat was nou voor jullie een reden om wel een tentoonstelling daarover te organiseren?
Omdat het Egmond zit in onze regio. Als Stedelijk Museum ook, maar zijn we niet alleen van de stad, maar ook van de regio.
Ja.
Het intrigeerde mij enorm om te zien wat er dan was gebeurd. En op een gegeven moment zag ik een van die werken in werkelijkheid. En toen dacht ik van, dit is toch eigenlijk heel bizar dat wij helemaal niet weten dat het hier zich allemaal heeft afgespeeld.
Ja. Ja, want het zijn inderdaad prachtige schilderijen. Je noemt de preken, noemde je net, hè? Maar bijvoorbeeld ook inderdaad de Bijbelse tafereelen. Weet je, dat is al de Bijbelse thema's ook, hè? Met een Egmond setje eigenlijk in de bollevelden, et cetera. En dan bijvoorbeeld de vlucht naar Egypte, noem ik even. Dat is even deze hele grote, hè? Vrouw op een ezel met een Egmond bollenveld, bloemenveld.
Nou, de vlucht naar Egypte. Is natuurlijk heel kort een Bijbels verhaal waarin Maria wordt gewaarschuwd, en Jozef uiteraard ook, dat de kindermoord in Bethlehem gaat plaatsvinden. Dus de aartsengel zegt, ga naar Egypte door de woestijn. En Hitchcock heeft de woestijn veranderd in de Egmondse duinen. En je ziet dus op een hele mooie manier dat Maria op dat ezeltje, en in de verte zie je Jozef nog strompelen. Door de duindistels, door de duinlandjes, de duinakkertjes van Egmond rijdt. Op weg naar Egypte. Maar goed, dat is natuurlijk niet Egypte. En het leuke is, Hitchcock en Meltjes beginnen eerst een beetje te schilderen wat ze zien. En dat die Bijbelse verhalen, daarmee gaat Hitchcock vooral later aan de slag. Dus de annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Christus, schildert hij heel vaak. En hij gebruikte daarvoor Egmondse meisjes, boerenmeisjes of vissersmeisjes. En die kleden die dan aan. Vanuit alle plekken waar ze waren geweest in Nederland. Hij had paard en wagen, dus hij ging altijd op pad met vrienden of alleen. En ze kwamen dan altijd terug met kleding. Dus het kan best zijn dat we een Egmonds meisje zien met een Brabantse poffer, zo'n kanten kap.
Ja.
Of een Zeeuwse oorijzers in. Maar het waren dus aangeklede Egmondse meisjes die ze schilderden in een Egmondse setting.
Ja, en kun je daar nog wel terughalen welke namen dat zijn, bijvoorbeeld, van die meisjes of van de modellen die meegedaan hebben of gezeten hebben voor zo'n schilderij?
Ja, van sommigen wel. Tijdens de aanvang van de tentoonstelling, althans toen we bezig waren met het onderzoek, kreeg ik ook nog wel foto's toegestuurd van mensen. Van, goh, dit is mijn oma en die heeft geposeerd voor Gary Melchers. Dan hebben we geprobeerd ook om dat terug te vinden. Van, kunnen we dit meisje, was dat in dit geval, ook terugvinden in de schilderijen. Dat is niet altijd gelukt. Sommige namen zijn overgeleverd. Andere namen zijn toegekend, maar dan lees je in het krantenbericht X in 1941 van dat is Arie Stam. En in een andere tijdschrift vind ik dan weer een andere naam. Dus we kunnen niet alles toeschrijven, maar Kiertje Blok of Kiri Blok, zoals ze werd genoemd, dat was een dienstmeisje in huis van de kunstenaars. Die is wel herkenbaar.
Ja, die kun je vaker terugvinden ook op schilderijen dan?
Ja.
Ja. Ja, en bijvoorbeeld, want dat zijn natuurlijk inderdaad schilderijen, onder andere Bijbelse tafereelen. Maar er staat bijvoorbeeld ook, en ik heb even het museumschrift voor me, ook dit schilderij bijvoorbeeld van...
Shannon is dat.
Ja, op het duin heet het, hè? Op het duin is ook de titel.
Een reusachtig groot schilderij.
Ja, inderdaad.
En daarop zie je de vrouw van de kunstenaar, Kitty, zijn dochtertje en zijn vrouw.
Ja.
Die met een hondje ook aan hun voeten. Die zitten in prachtige wereldse jurken. Hele moderne dames zijn dat. Zitten ze op het duin te lezen. En Shannon, die had Hitchcock ontmoet in Londen. Shannon was van origine Amerikaans, maar die is een hele bekende society schilder in Londen geworden. Die had een keer werk gezien van Hitchcock op de Royal Academy. En die zei toen van, goh, dat is Holland een keertje niet zoals die Haagse scholen het schilderen. Wie is die kunstenaar?
Ja.
Dus die was op zoek gegaan naar Hitchcock. Die raakte bevriend. En vanaf 1892 ongeveer is Hitchcock Shannon jaar in jaar uit naar Egmond gekomen. En het leuke is dat Kitty, dus dat meisje op dat schilderij, heeft in 1933 haar memoires geschreven. En die vertelt dan ook dat ze elk jaar daar naartoe gingen. Dat haar vader Hitchcock's paarden ging trainen voor races. Dat ze in dat paard en wagentje door heel Holland scheurde, bijna in de sloot belandde. En ze noemde Hitchcock ook, in plaats van George, noemde ze hem Gorgeous.
Mm-hmm.
Omdat dit een hele knappe man was.
Ja.
En zijn vrouw, Henriette Hitchcock, die noemde ze Miggles. Maar ik heb geen idee waar dat nou vandaan is gekomen.
Nee, dat is nog weer een apart onderzoek waard.
Ja, nou, ik hoop eigenlijk dat iemand mij dat naar aanleiding van de tentoonstelling gewoon komt influisteren.
Ja, wie weet. Maar dit schilderij is inderdaad uit 1905, hè? En net wat jij zei al, dat is veel kleurrijker dan echt maar de typische Haagse school. Hè? Het is lichter, het is inderdaad wat je zegt, moderner op die manier. Ja, ja.
Ja.
En het is ook wel, ik vind het ook qua compositie natuurlijk ook wel, die twee vrouwen heel groot afgebeeld eigenlijk met het Egmondse landschap. Dat is dat ook wel een heel, is wel modern voor die tijd, lijkt me.
Nee, het is voor
valt
die tijd.
Valt het mee? Voor die tijd is het normaal? Ja,
redelijk normaal.
Ja, behalve
maar dan voor de Fransen.
Ja, precies. Ja, precies dat, hè? Ja, ja.
Ja.
En zie je nou bijvoorbeeld, hè, want je hebt natuurlijk al die schilderijen, je noemt ook een aantal namen natuurlijk, dus niet alleen maar Meltjes en Hitchcock en deze dan. Schilders die in de tentoonstelling zijn, hè? Want jullie hebben natuurlijk hoeveel schilders en werken hangen, hè, in de tentoonstelling?
Oh, dat is een goede vraag. Ik geloof dat we ongeveer 50 werken hebben uit de 19e eeuw. Dus ja, van Hitchcock, Melchers, het overgrote deel. Maar ook een aantal werken van hun kunstenaarsvrienden. En een aantal werken van kunstenaars die Art Summer School volgden.
Ja.
En in de eerste zaal tonen we ook nog Egmond in de 17e eeuw.
Ja.
En toen stonden de ruïnes van de abdij, de ruïnes van het kasteel er nog. En kunstenaars als Jacob van Ruisdaal, die hadden familiewoningen in Alkmaar. Dus die hebben een uitstapje gemaakt. En die hebben die ruïnes meerdere malen geschilderd in 17e eeuwse.
Ja, dus ongeveer 50 werken.
50 werken uit de 19e eeuw. En dan ook nog iets van 10, 15 uit de 17e eeuw.
Ja, en hoeveel kunstenaars zijn dat in totaal dan ongeveer? Weet je dat? Aardig wat.
Ja.
Ja, aardig wat.
Zo'n 20, denk ik.
Ja, toch wel.
Ik heb ze niet geteld, sorry.
Ja, ja nee. Dat is toch wel een hele stomme praktische vraag natuurlijk. En heb je nou ook wel gezien, want je hebt natuurlijk ook die levensloop bijna, hè? Of die periode van begin tot eind, hè? Van die periode, Egmondse periode, zie je dan ook bijvoorbeeld een verandering in werk of een verbetering in werken?
Ja, je ziet heel duidelijk een ontwikkeling in het werk. Bij Melchers bijvoorbeeld, die gaat zeker na het vertrek van Hitchcock in 1905... dan maakt hij gebruik van Hitchcock's atelier in Schuilenburg. Want daar heeft Hitchcock heel lang gewoond. En op het moment dat hij Egmond verliet, heeft hij het achtergelaten voor zijn vrouw. En Melchers besluit daar te gaan schilderen. En je ziet dan dat Melchers veel meer moderne vrouwen gaat schilderen. Onder andere zijn eigen vrouw, Corinne heette zij. En Kiri Blok, het dienstmeisje. En die zie je dan poserend in Schuilenburg of bij Schuilenburg. En dat zijn schilderijen die zijn losser geschilderd. Mm-hmm. Dus veel meer zoals we het Franse impressionisme kennen. Dus meer de vluchtigheid van het moment.
Mm-hmm.
Maar dat zie je al eerder ook wel bij Hitchcock verschijnen, hoor. Dat ze heel erg bezig zijn met de weergave van de lichtval op het landschap.
Ja, en zie je bijvoorbeeld ook de invloed nog van het expressionisme daarna?
Nee, dat zie je niet zo in dat werk.
Nee, het is wel echt wel een beetje die periode gebleven, of die stijl.
Ja.
Ja, ja, maar dan wel inderdaad met een lossere toets en toch wel een verandering.
Wat ja, aandacht voor de impressie, het moment.
Ja. Oké, we gaan nog even naar muziek en dan gaan we naar de agenda. We gaan luisteren naar Het regent zonnestralen van Acta en de Munnik.
de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet.
Van 6 juli tot en met 31 augustus, Nieuwe Horizonten in het KCB, van het KCB Bergen in Kranenburg Bergen. Tot en met 17 augustus, werk van Hans van Marwijk, Harry Agema en Cor Spil in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En tot en met 24 augustus, uiting geven aan geestelijk leven, werk van Jan Mankes in Museum Belvedere in Heerenveen. Dan heb ik nog tot en met 7 oktober, Echoes of Eternity, werk van Joris Strijbos in de Grote Kerk in Alkmaar. Ook tot en met 26 oktober. De designroute dwars door de historische setting van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen natuurlijk. En dan als laatste tot en met 2 november, eigentijdse verzamelaars in Museum Het Sterkenhuis in Bergen.
Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.
van Madonna en de expositie Verlangen naar Egmond, van inspiratiebron tot kunstenaarsdorp, is van 28 juni, morgen eigenlijk officieel, tot en met 2 november. Vandaag de opening, Marjan. Spectaculair of wordt het een beetje een normale opening?
Ik vond onze openingen altijd heel gezellig.
Ja.
Er komen heel veel mensen en ook dit keer heel veel mensen uit Egmond die ons hebben geholpen met details, met bruiklenen, met van alles.
Ja, dus ook wel de mensen uit Amerika bijvoorbeeld, van de grote musea.
Ja, in Amerika zit Gary Melcher's Home and Studio. Mm-hmm. En de conservator daarvan komt ook naar de opening toe.
Leuk.
En de dag daarna gaan we, dat is morgen dus.
Morgen dus.
Gaan we door Egmond.
Ja, oh ja, kijk, dat moet er natuurlijk wel even naar de plekken gaan waar geschilderd is en waar het huis heeft gestaan. Want dat is er niet meer, hè?
Schuilenburg staat
er nog wel.
Op de Herenweg.
Oh, op de Herenweg. Oh, ja.
En in de Schoolstraat is nog altijd het huis van Gary Melchers te zien. Maar ook plekken als Hoeve Overslot, het pension Bult. Het heette het pension Het Slot aan Van den Hoef. Dat is allemaal nog. Je kunt nog op heel veel plekken langs gaan. En ik heb de afgelopen jaren dus ook vaak foto's gestuurd naar Amerika. En daar kreeg ik altijd hele enthousiaste verhalen en reacties op terug. Van, oh, echt werkelijk ziet het er nog steeds zo uit.
Ja.
Wat mooi.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ja, 2 jaar geleden begonnen, zei je. Het is wel een hele reis geweest, neem ik aan. Je doet het niet alleen natuurlijk, hè. Maar, nou ja, goed. Hoe zwaar is zo'n klus eigenlijk?
Het is gewoon een hele leuke klus.
Ja.
Mm-hmm. Begint met zo'n bruikleenreis. De mogelijkheden verkennen. Wie wil er meewerken, wie niet. Nou, het waren er verbluffend veel. Eigenlijk waren ook al die Amerikanen heel enthousiast, omdat die het verhaal en de plek ook niet kennen. Dus zij zijn ook heel blij dat er nu een catalogus verschijnt, ook in het Engels, waarin het hele verhaal wordt uitgelegd en zij hun eigen schilderijen weer beter kunnen positioneren. En daarna begin je met het onderzoek, de kranten doornemen van toen, maar ook de tijdschriften. In Gary Melcher's Home and Studio hebben ze nog heel veel brieven liggen.
Mm-hmm.
En andere documenten. Dus die heb ik allemaal doorgespit.
Ja,
en dan uiteindelijk.
Wat was nou een hele grote verrassing voor jou tijdens dat onderzoek?
Nou, elke keer weer hoe belangrijk Egmond was voor de kunstenaars. En dat Egmond als eigenlijk de drie Egmonden dan, eigenlijk als vrij onbeduidende leefgemeenschappen in Amerika gewoon super bekend waren. Dat vind ik nog steeds heel grappig. Dat mensen Egmond kenden zonder er ooit geweest te zijn. Zonder het ook op de kaart te kunnen aanwijzen.
Ja, bijzonder. Hè?
Ja.
Ja. Even terug naar de kunstenaars. Hè? Want jij maakte net een opmerking over de vrouwelijke kunstenaars. Want dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Hè? Die zijn er ook tijdens de tentoonstelling te zien.
Ja, er zijn er ook een paar van te zien. Ook een heel mooi schilderijtje wat eigenlijk we aangeboden kregen vanuit het Amerikaanse museum van, willen jullie dit niet lenen? We hebben het net gekocht. En het is een heel mooi schilderijtje van Schuilenburg. Althans, zij wisten niet. Het heette Het Huis van Mevrouw H. En dat is dus Het Huis van Mevrouw Hitchcock.
Ja. Ja.
En daar kwamen op Schuilenburg kwamen op zondagen kwamen heel veel kunstenaars die dus adviezen kregen en tips van Hitchcock. Die kwamen op zondag met hun werk naar Schuilenburg. En dan werden ze gefêteerd op thee en dan werd een werk gezamenlijk besproken.
Ja, een werkbespreking.
Ja, eigenlijk wel.
Ik houd met mijn cursisten bijvoorbeeld altijd een werkbespreking
nou,
over hun
dat
werk.
Is het.
Ja, dat is het dus.
En de kunstenaars die kwamen voor de Art Summer School waren absoluut geen beginnende kunstenaars.
Nee.
Het waren vaak al mensen die in Amerika of in Parijs al enige opleiding hadden genoten. Daar gingen dan die academische opleidingen dicht. En in de zomermaanden was het eigenlijk goedkoper om naar Nederland te reizen dan terug naar Amerika. En bovendien wilden ze de oude meesters zien. En ze zochten elkaar ook echt op. Hè. De kunstenaars die in heel Europa waren er dat soort kunstenaarsdorpen. Kunstenaars die alleen reisden, want die dachten van, dan heb ik de hele inspiratie voor mezelf. Die gingen eigenlijk ook allemaal naar die kunstenaarsdorpen. Want daar was behalve de mooie omgeving, was er 's avonds ook gezelligheid.
Ja.
Ze gingen samen biljarten, ze gingen samen kaarten, ze gingen samen dansen.
En voor vrouwen was het ook makkelijk om aan te haken.
Ja, die kwamen wel bijna allemaal met chaperonen.
Ja. Ja, dat dan wel, maar het was wel mogelijk.
Jazeker.
Ja, terwijl wij vaak toch wel denken, ook de leek wel, over het algemeen, dat dat niet kon. Hè? Of dat er weinig vrouwelijke kunstenaars zijn. En gelukkig wordt er zeker de laatste jaren meer onderzoek naar gedaan.
Ja.
Ja, dus hoeveel vrouwelijke kunstenaars kunnen we verwachten? Weet je het zo uit je hoofd?
Een stuk of 5.
Ja, toch wel.
Denk ik?
Ja, ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ja.
Maar je moet niet vergeten dat in de 19e eeuw het aantal vrouwelijke kunstenaars veel groter was dan in de 17e eeuw. In de 17e eeuw zijn het vaak dames die werken, mm-hmm, omdat hun vader, ja, oom, opa kunstenaar was. Ja. En in de 19e eeuw zie je dat ook nog. Voor een Nederlands voorbeeld verwijs ik altijd naar mevrouw van de Zanden Bakhuizen.
Ja.
Haar, mm-hmm, vader was bekende kunstenaar. Haar neven werden opgeleid door haar vader. En zij mocht meeschilderen, maar dan wel in de kledingkast.
Ja, precies. Ja.
Pas als haar mannelijke collega's het atelier hadden verlaten, mocht zij, ja, mocht zij er weer uit.
Ja, maar van de Amerikaanse kunstenaars is toch wel bekend dat ze, als ze wat geld hadden, dat ze wel bijvoorbeeld de vrouwelijke kunstenaars dan naar Parijs konden, hè, met een chaperone. Ja. Dat ze wel zo'n opleiding konden doen.
Ja.
Ja, en dat was misschien in Nederland iets, of in Europa iets minder dan toch nog, waar Amerika misschien wel vooruit liep in die tijd.
Nee, je ziet in Europa gewoon op allerlei plekken, ja, steeds meer wel ateliers komen ter, ja, beschikking ook van de vrouwen. Maar die Academie Julian bijvoorbeeld, waar Hitchcock, mm-hmm, en Meltjes naartoe gingen en, ja, elkaar uiteindelijk ook ontmoetten. Die meneer die had een heleboel ateliers verspreid over de stad. En één daarvan was voor de dames.
Ja.
Dus het was niet zo dat dat heel erg gemengd was.
Nee, maar ik weet ook de verhalen dat ze geen mannelijk naakt mochten maken. Hè? Dat, mm-hmm, mocht, of van beelden of van tekeningen dan. Ja, dat niet. Maar het is toch wel belangrijk om te weten dat het wel zeker mogelijk was.
Ja.
Ja. En nou wordt er ook een catalogus. Is ook een catalogus. Hè? Je noemde het net al. Die is zowel in het Nederlands als in het Engels.
Ja.
Wat kunnen we verwachten? Want natuurlijk, er staat wel een artikel in. Heb jij zelf ook stukken geschreven daarover?
Ik heb hem bijna helemaal geschreven.
Je hebt hem helemaal geschreven. Ben je wel heel bescheiden onder dan.
Daar staat eigenlijk het hele verhaal in van hoe kwamen ze naar Egmond? Waarom kwamen ze naar Egmond?
Ja.
Welke invloeden hebben ze meegenomen? Wanneer eindigde het? Dus het is echt puur en alleen de Egmondse periode wordt beschreven. En wel de opmaat daar naartoe. Dus de opleidingen en wat ze in Amerika al hadden gedaan en leerden. En er is ook een dame geweest, Olga Kruisbrink. Die heeft een soort overzicht geprobeerd te maken van welke kunstenaars er allemaal in Egmond hebben gewerkt,
ja,
in die periode.
Ja. Dus dan had je dan, dat is een grote steun ook, neem ik aan. Dan,
zij heeft heel veel gezocht en gevonden.
Ja, ja, ja. Maar dat, dus naast het conservatorschap schrijf je dan dus ook.
Dat is gewoon een deel van mijn baan.
Dat is echt een deel van je baan, ja. Ja, ja. Dus het is niet alleen maar op zoek naar en inrichten, et cetera, maar ze ook echt schrijven daarover.
Ja, het is eigenlijk het hele treintje van, je hebt een idee, dat wordt in het team uiteraard besproken.
Ja.
Dan ga je op zoek naar de verhalen die er wel of niet te vertellen zijn. En dan ga je op zoek naar de schilderijen die wel of niet te leen zijn. En op een gegeven moment besluiten we met elkaar van, nou, dit gaan we doen.
Ja.
En dan gaan we de bruikleen aanvragen, versturen en begin ik met het onderzoek en het schrijven. En dan komen uiteindelijk de catalogus en de tentoonstelling op die ene bepaalde datum van,
ja,
de opening bij elkaar.
Ja, ja. En is dat dan ook wel eens voorgekomen dat je dan zo'n onderzoek hebt gedaan en dat een tentoonstelling niet doorgaat?
Nee.
Is dat nog nooit gebeurd in al die 10 jaar dat je daar werkt?
Nee, en ook niet in al die jaren die
dat je daarvoor ook niet. Nee, maar dat kan ik me zo voorstellen. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, nou, we hebben toch weinig werk of het lukt niet. Of.
Ja, maar er zit altijd een soort periode van onderzoek algemeen vooraf. Hè. Je
uiteraard,
gaat dus
ja,
eerst naar Amerika om uiteraard te praten met die musea. Ja. Van, zijn jullie bereid om.
Ja, maar is er dan nooit een moment geweest dat je terugkwam en dat je dacht van, nou, dit gaat gewoon niet lukken, dit moeten we stoppen?
Nee, heb ik eigenlijk nog
niet. Nee. Nou, daar ben ik wel eens benieuwd naar, inderdaad. Ja, ja, oké.
Okay.
Nee,
nou, dat is het
alleen
wel.
Maar goed, lijkt me.
Soms is het wel heel spannend, hoor. Toen we een paar jaar terug de tentoonstelling van Goghs is aan de Fauconnier en de Bergse School.
Ja.
Mm-hmm. Toen vroegen we natuurlijk aan musea en particulieren om hun topstukken even tijdelijk in Alkmaar te hangen.
Ja.
Dat was wel spannend. Maar ook dat is gelukt.
Ja, precies. Ook dat is gelukt. Ja. Ja. We gaan naar Fanny van Douwe Bob. Rustig door in de muziek, hè, Marjan. Dat was Funny van Douwe Bob. Er is nog een speciaal project ook. Dit is ook een speciaal project natuurlijk. Maar er is ook nog een speciaal project voor het publiek, hè, in het museum.
Ja, het publiek kan vanaf morgen in het museum de eigentijdse Art Summer School volgen. Ze kunnen zelf aan de slag. We hebben een zaal ingericht met allemaal elementen uit landschap van elementen van Egmondse landschappen. Die kun je op een projector combineren en die worden dan levensgroot geprojecteerd. En dan kunnen bezoekers, of dat nou jong is of oud, zelf een soort aanzichtkaart maken met het eigentijdse Egmondse landschap. En dat project wordt ook uitgezet op scholen in Egmond. En een aantal scholen heeft dat afgelopen weken zelfs al gedaan.
Ja, en dan neem ik aan dat er ook wel rondleidingen zijn.